Een hele goede morgen. Goed elkaar hier weer eens te mogen treffen. Een half jaar geleden dat ik hier was. Ja, het is 2 keer per jaar. Eigenlijk vaste prik. Begin april, begin september meestal. Dat dan de afspraken staan genoteerd. En het is mij een groot genoegen om hier weer te mogen zijn. En ja, we hebben een... Niet ziende op omstandigheden of de situatie in uw eigen leven, maar puur vanuit wat het woord ons voorhoudt, hebben we een heel opgewekt onderwerp. En wel in de meest letterlijke zin van het woord. Niet alleen maar in de zin van een onderwerp waar je heel erg blij van wordt, maar ook omdat we het hebben over een historisch feit dat 2000 jaar geleden ongeveer, even buiten de poorten van Jeruzalem, de steen van het graf werd weggerold en Christus door zijn vader werd opgewekt uit de doden ten derde dagen, eens voor altijd, zoals Bert zojuist ook voorlas. De dood heerst niet meer over hem, hij heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht, als eersteling. En dat betekent ook dat het een garantie is dat de rest, de hele oogst, het hele mensdom, zelfs ieder in zijn eigen rangorde, zal volgen. En ja, als dat niet iets is waar je ontzettend blij van wordt, ja, dan weet ik het niet meer. Dat kan niet missen. Maar weet u, ik wil u vanmorgen vooral eens bepalen bij een speciaal aspect daarvan, wat in het hoofdstuk, wat bij uitstek juist gaat over de opgewekte Christus, namelijk 1 Korinthe 15. In dat hoofdstuk wordt daar juist ook grote nadruk gelegd op het historische karakter. U zult dat woord trouwens daar niet terugvinden. Maar het hele idee namelijk dat het daadwerkelijk gebeurd is. We hebben het niet over een idee, over een filosofie of over een concept. Nee, over iets wat toen op die tijd, in die plaats, daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het meest revolutionaire feit wat er ooit heeft plaatsgevonden. Revolutionair in de meest letterlijke zin van het woord ook al. Namelijk omdat het een, ja, het was een omwenteling van die steen, maar ook in alle andere opzichten. En we hebben het over de bewijzen. Dat wil ik graag vanmorgen eens met jullie delen. Nou ja, laten we maar eerst eens eventjes gewoon een aantal versen daaruit lezen. 1 Korinthe 15, vers 12, begin ik dan te lezen uit de NBG-vertaling. En zo af en toe, als ik daarvan afwijk, dan heb ik dat cursief geprojecteerd. Dan licht ik dat wellicht nog even toe. Maar dan staat daar dit. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt... Uit de doden wil zeggen van tussen de doden uit. Betekent dus maar niet uit de doodstoestand. Dat is ook zo natuurlijk. Hij was dood en hij werd op de derde dag levend gemaakt door zijn vader. Dat is waar. Maar uit de doden wil zeggen terwijl de doden in het graf lagen, is hij uit de doden als eersteling gewekt. En ook vervolgens opgestaan. En Paulus zegt dan, hoe komen, als dat nou de boodschap is, hoe komen sommigen onder jullie er dan toe te zeggen dat er geen opstanding van doden is? We weten eigenlijk niet precies wat die lui, waar het hier eigenlijk over gaat. Het is wat oneerbiedig misschien geformuleerd, maar goed, Paulus heeft ook niet al te veel waardering voor hun bewering. Maar in ieder geval, er waren enkelen onder de Korinthische gelovigen die beweerden dat er geen opstanding van doden is. Nou, wat zij precies beweerden, weet ik niet. Nou ja, ik weet het eigenlijk wel, namelijk dat er geen opstanding van doden is. Dat is wat zij beweerden. En dat betekent niet dat zij, want wij zouden gemakkelijk dan die conclusie trekken van, oh, dat zijn zeker atheïsten of zo. Nee, natuurlijk niet. Er waren geen zij hadden het algemene Griekse idee van een onsterfelijke ziel. De mens heeft, dat was de de grote filosoof Plato, die al die term eigenlijk al muntte van de onsterfelijke ziel. De mens, als die doodgaat, gaat hij niet echt dood, want hij heeft een onsterfelijke ziel. Dat is geen Bijbels idee, maar dat was de gedachte. Dus men ontkende geen hiernamaals. Het was niet zo dat ze zeiden van Jezus leeft niet. Nee, men geloofde, Jezus leefde wel, maar gewoon als onsterfelijke ziel. En ja, en als dat zo is, waarom zou je dan eigenlijk nog een opstanding nodig hebben? Want je leeft toch wel voort. Maar Paulus zegt, dat is een ontkenning van de essentie. Hij zegt, want hoe komen sommigen van jullie ertoe er te zeggen dat er geen opstanding van dood is? En dan gaat hij betogen. Indien er geen opstanding van doden is, van doden in het algemeen, want dat is wat zij beweerden. Ja, hij zegt, dan is ook Christus niet opgewekt. Christus was immers een dode. En als hij niet is opgewekt, nou, dan betekent dat, nee, als er in het algemeen geen doden worden opgewekt, dan is dus Christus ook niet opgewekt. Ja, 1-1 is 2, hè. En zegt hij dan vervolgens, maar indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking, dat wat wij herauten, want dat is eigenlijk het woord wat hij hier gebruikt, dan is onze prediking, onze herautboodschap, zonder inhoud. Of andere vertalingen zeggen ijdel, gewoon leeg. En leeg, oftewel zonder inhoud, is ook jullie geloof. Onze prediking, jullie geloof. Met andere woorden, kijk, Paulus zet zich hier af en hij schildert een contrast tussen die bewering en dat wat Paulus juist predikt en wat zij in het algemeen toch, mocht hij aannemen, geloofde. Nou, dat is de negatieve formulering, maar je zou het natuurlijk ook positief kunnen formuleren. En daar hou ik eigenlijk wel van, om het zo te zeggen. Want wat Paulus hier feitelijk daarmee zegt, is dat de inhoud van de prediking dus de opgewekte Christus is. Wat geloven wij? Wat was nou de essentie van wat Paulus uitdroeg? Wel, dat was een historisch feit. Christus is, naar de schriften, we komen daar straks nog op terug, opgewekt uit de doden. Dat is de inhoud. En alles wat dat impliceert, alles wat dat uitwerkt en uit alle consequenties van dien. Ja, maar het is allemaal gebaseerd op dat feit. Dat is het centrum, dat is de inhoud. En Paulus zegt dan, en nou komen we eigenlijk bij mijn eigenlijke onderwerp. Dan zegt Paulus, dan blijken wij ook, dat is namelijk de ijzeren consequentie daarvan. Als Christus niet is opgewekt, ja, dan is niet alleen maar de consequentie daarvan dat de prediking ijdel is. En jullie geloven eveneens. Maar ook dat wij zelfs, want zo sterk is het, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Als je zo gaat de zin dan verder. Dus wat hij hier aandraagt is, het is dus niet alleen maar, het maakt niet alleen maar ons geloof en de prediking ijdel, maar het is nog veel erger. Het maakt ons heilige getuigenis vals. En dat vind ik trouwens ook wel heel goed om te bedenken. Er zijn er velen vandaag ook in het christendom, gewoon in het algemeen onder die noemer. En er zijn in ons lieve vaderland ook vele kerken waar dat zo verteld wordt. Waarin naar voren wordt gebracht, Christus leeft. Maar dan eigenlijk ook in dezelfde zin zoals die Korintiërs, die sommigen dat misschien ook meenden van hij leeft voort in onze gedachten of zoiets. Het is een mooi verhaal, het Nieuwe Testament. De moraal is geweldig, maar het is niet echt gebeurd. Nou, als je dat beweert, dan zeg dat is, het is niet alleen maar inhoudloos, maar het is ook een vertekening. Want het is namelijk of het Nieuwe Testament, het hele getuigenis van het Nieuwe Testament, Christus is opgewekt, het is waar, het is echt gebeurd. Of het is vals. Het is oplichterij. Paulus zegt dan ook, als dat zo zou zijn, hij zegt, dan zijn wij valse getuigen. Dat betekent gewoon dan zijn we oplichters. Want een getuige moet zich goed realiseren, dat is een juridisch begrip. Een getuige wordt opgeroepen. Een getuige, dat is iemand die verklaart iets gezien en of gehoord te hebben. Dan word je opgevoerd in de rechtbank en dan moet je getuigen. Dan moet je een eed afleggen of een gelofte afleggen en heel plechtig verklaren bij God, met aanroeping van God. Dat is in dit geval helemaal sterk, want Paulus zegt inderdaad, wij getuigen van God dat hij hem heeft opgewekt. Dus hij, en hij zegt dus, ik ben zelf één van die getuigen. Kijk, en dat is iets wat we denk ik toch even goed moeten realiseren. Wij spreken nu over de opstanding. Ik vertel hierover en ik ben ervan overtuigd. Maar ik ben geen getuige van de opstanding. Paulus was dat wel. En hij had zojuist, ik kom daar straks op terug, een hele rits van mensen genoemd, die allemaal getuigen, in de zin van ooggetuigen waren. Die zelf, oog in oog, zelf hebben gezien, niet alleen maar dat het graf leeg was, maar oog in oog hebben gestaan met de opgewekte Christus gedurende die 40 dagen. Nou ja, Paulus is, valt buiten die categorie dan, want die is als allerlaatste pas kwam aan de beurt. Maar goed. Maar in ieder geval een ontmoeting gehad, concreet. Je kon het bewijs spreken, je kon het gewoon op de foto vastleggen. Misschien zou die overbelicht zijn, dat zou kunnen. Maar dan nog, ik bedoel, het is concreet. En Paulus zegt, dan als dat zo zou zijn, die bewering, hij zegt, dat betekent dus, dat is de ijzeren consequentie. Ik ga niet zeggen van, ja, ze hebben een mooi verhaal, maar het is niet waar. Hij zegt, dat is gewoon grote larie. Bestaat niet. Het is of waar, of het is een afschuwelijke leugen. Opzettelijk, het is met recht fake news. Hè? Dus met opzet onwaarheden in de wereld verspreiden. En ja, wij zijn, zegt Paulus dan ook, valse getuigen van God. In feite zegt hij dan, dat is dus mijn eed, wat er gepleegd is. Opzettelijk een vals getuigenis spreken. Vals getuigenis is dus maar niet hetzelfde als zeggen dat niet waar is. Het is dus een juridisch begrip. Gij zult geen vals getuigenis spreken, dat is een uitspraak in verband ook met een juridische setting. Op het moment dat je getuigt, iets gezien of gehoord hebt en daarvan verklaring aflegt, wel, als je dat doet en het is niet waar, dan ben je vals getuige. Dat is echt, dat is crimineel. Dat wordt echt als misdadig aangemerkt en terecht. Nou, Paulus zegt dus, wij zijn getuigen. Als die bewering van sommigen daar in Korinthe waar zou zijn, dan zijn we valse getuigen. En Paulus bewijst ook. Dat had hij juist in het voorgaande gedaan. Ik begon nu bij vers 12, maar ik had eigenlijk bij vers 1 moeten beginnen. Het was ter wille van de opbouw van mijn betoog dat ik het op deze manier nu doe. Maar Paulus had al de getuigen opgevoerd. Want ja, hoe gaat dat met iets wat met een historisch feit? Kijk, er zijn dingen die je wetenschappelijk kunt bewijzen en dan herhaal je de beproef of zo. Ja, maar bij historische feiten gaat dat niet natuurlijk. Wat dan noodzakelijk is, is dat je getuigen opvoert. En hoe was het ook alweer in de rechtbank? Dat is niet alleen in de Bijbel, maar dat is nog steeds zo. Een zaak zal vaststaan bij 2 of 3 getuigen. Nou, en ik kan u dit vertellen. De opstanding van Jezus Christus is een keihard historisch bewezen feit. En Paulus draagt de bewijzen aan. Hij zegt, er zijn vele getuigen. In de eerste plaats, en dat is eigenlijk een stille getuige, het lege graf. Ik moet er ook bij zeggen, het is in 1 Korinthe 15 wat je dan noemt een impliciet argument. Dat wil zeggen, het wordt niet uitdrukkelijk naar voren gezwakt. Het is onuitgesproken, maar het wordt wel verondersteld. Namelijk, het is ook een indirect bewijs. Ik bedoel, dit, het loutere feit dat het graf leeg was, betekent nog niet noodzakelijk dat Christus is opgewekt. Maar omgekeerd is het wel zo, als Christus is opgewekt, moet het graf leeg geweest zijn. Dus En dat is ook trouwens, in het algemeen is het heel boeiend om dit even goed te onderstrepen. Kijk, het narratief, het verhaal dat in het Joodse land, in Jeruzalem in eerste instantie, de ronde deed, was, ja, en dat was over complottheorieën gesproken en fake news, de overpriesters die hebben de soldaten geld gegeven om een leugen te verspreiden. En namelijk de leugen dat de discipelen Jezus' lichaam hebben weggenomen. Diefstal dus. Trouwens, het betekent dus niet alleen dat zij dus keiharde leugenaars en oplichters waren, maar het betekent dus ook nog eens een keertje dat ze dat door diefstal hebben bewerkt. Dus zeggen van het is een moreel hoogstaand verhaal, maar het is niet waar gebeurd, is, nou ja, ik herhaal, gewoon lari, kolder. Slaat helemaal nergens op. En dit is trouwens, dit is dus een iets wat onbetwist is. Het graf was leeg. Niemand heeft dat ooit ontkend. Dus in eerste instantie was het verhaal, ja, ze hebben het graf leeggehaald, ze hebben het lichaam van Jezus gestolen of whatever. Maar onbetwist is, het graf was leeg. Vriend en vijand, dit is nooit ter discussie gesteld. Trouwens, dat is ook vrij logisch natuurlijk, want als het graf niet leeg was geweest, als de stenen gewoon voor het graf had gelegen en dergelijke, ja, wat had, dan had het getuigenis ook heel gemakkelijk weer recht kunnen worden, uiteraard. Maar dit is onbetwist. Het graf was leeg. Nou, dat is één ding. Dat is nog een stille getuige. Nou, maar ik zal u vertellen, er zijn vele getuigen. Twee of drie is in principe al genoeg, maar ik ga u vertellen, er zijn er veel meer. En nou, laten we gewoon maar Paulus aan het woord laten. En even kortweg een aantal dingen, gelegenheden dan aanstippen van die bewijzen. Christus is opgewekt, daar de schriften, ten derde dagen, dat was vers 4 geloof ik. En dan staat er in vers 5, en hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalven. Kefas, dat is een andere naam, de Aramese versie van Petrus. Hij is verschenen aan Kefas, dat is wel interessant. Nou moet ik iets onvriendelijks misschien zeggen, iets vrouwonvriendelijks, want de eerste getuigen, dat waren dames. Maar ik moet erbij zeggen, Paulus noemt ze niet. Ik denk ook dat de reden een puur juridische is, want in de Romeinse rechtspraak, en daar kun je vinden van wat je vinden wil, maar in de Romeinse rechtspraak was het getuigenis van een vrouw niet of slechts zelden rechtsgeldig. Trouwens, daar zijn eigenlijk ook nog sporen van in het Nieuwe Testament, want op de dag van de opstanding, dat die vrouwen eerst bij de discipelen dan arriveren en zeggen, hij is opgestaan, dan doen ze het af als emotionele vrouwenpraat. Ze zijn een beetje, nou ja, zo. Ze hebben hun schouders erover opgehaald. Maar ik denk dat er ook dus echt een juridische reden is dat Paulus deze argumenten die je op die manier zou kunnen wegzetten, terecht of ter onrechte, daar hebben we het dus niet over. Maar Paulus noemt ze niet. Hij zegt, hij is verschenen aan Kefas. Daarna aan de twaalven, wat technische term is. Gewoon voor het twaalftal. Ook al was er trouwens één inmiddels niet meer bij, Judas, zoals u weet. Maar goed, ook een elftal, ook in de voetballerij is dat zo. Hè? Een elftal blijft een elftal, ook als er één of twee een rode kaart hebben gekregen. Dan spreken we toch nog steeds over het elftal. Anyway, daarna aan de twaalven, twaalf tegelijk. Vervolgens is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie het merendeel thans nog in leven is. Ik denk dat Paulus dat zegt, om daarmee aan te geven, voor degenen die interesse hebben en de moeite willen nemen, die kunnen dat gewoon dus natrekken. Er zijn er genoeg, plenty. Het merendeel is nog in leven, maar sommigen zijn ontslapen. Oké, dan hebben we er misschien 50 of 100 minder. Maakt niet uit. Je hebt er genoeg. Getuigen, plenty. Vervolgens, dat is trouwens wel, dit is wel heel erg bijzonder. Bij welke gelegenheid dit trouwens is geweest en waar je dat in de evangelie zou moeten plotten, dat is niet helemaal zeker. Maar ik heb wel een vermoeden, maar dat geef ik alleen maar mee voor nou ja, ter overweging, dat dat is geweest bij de berg in Galilea, waar hij hen bescheiden had. Dat was al voordat hij stierf, had hij hen al meer dan eens zelfs bescheiden dat hij daar zou zijn, hen zou ontmoeten. Hoe dan ook, hij is bij een gelegenheid aan meer dan 500 broeders tegelijk verschenen. Paulus zegt dan, en vervolgens is hij nog verschenen aan Jacobus, dat moet dan, er zijn er nogal meerdere, maar de enige echte reële kandidaat daarvoor is de broeder des Heren. Die, dat is wel interessant, die eerder niet geloofde, weten we. De broers van de Heer Jezus geloofden aanvankelijk niet en later lees je van Jacobus. De Heer is aan zijn oudste broer, Jacobus, dus verschenen. En als u het mij vraagt, ook dat kan ik niet strikt bewijzen, maar het lijkt mij een heel plausibel verhaal, dat juist daardoor Jacobus ook tot inzicht en erkenning is gekomen. Jacob heeft een verschijning gehad van de Messias. Eigenlijk ook heel profetisch natuurlijk, waardoor Jacob ook tot overtuiging komt. U begrijpt wat ik nu bedoel te zeggen. Jacob als type van het volk van Jacob, het huis van Jacob. Of, hoe dan ook, hij is verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen. Die is wat eigenaardig, want je zou zeggen, die waren toch al genoemd. Ja, maar dat waren de 12. En strikt genomen, er zijn veel meer apostelen. Want als u dat in Lucas 10 nakijkt, dan zie je dat er nog 72 anderen waren. Die ook allemaal afgevaardigd en uitgezonden zijn. En dat waren er in totaal dus 84, ja. 12 plus die 72 anderen. Je leest dat in Lucas 10. Dus ik denk dat als er staat daarna aan al de apostelen, dat die kring nog aanzienlijk wijder is geweest. Nou, maar dat maakte het toch wel. In die gedurende de 40 dagen, daarover hebben we het, hè. De 40 dagen vanaf de dag van de eerstelingsschoof, dat hij opstond uit de doden, tot aan zijn definitieve, tussen aanhalingstekens, vertrek vanaf de Olijfberg. In die tijd is hij zo vaak verschenen. En het lijstje is niet eens compleet. Want vanuit de evangelie weten we dat er nog meer verschijningen zijn geweest. Maar Paulus noemt deze dan. Maar allemaal als getuigen. Mensen die allemaal oog in oog hebben gestaan met de opgewekte Heer. Fysiek. Ze hebben een... Johannes zegt later in zijn brief, hetgeen wij gezien en wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben, wat onze eigen ogen hebben aanschouwd en met onze handen hebben getast zelfs. Dus het is zo fysiek, zo concreet. Niet iets abstracts of astraals, nee, heel concreet. En juist van de week hebben we dat nog gelezen in Lucas 24, dat je leest dat de Heer Jezus zegt van nou, geef maar een moot gebakken vis. En hij at het voor hun ogen. Zo concreet. Daarna aan al de apostelen. En het allerlaatste zegt Paulus dan. En dat is, wat, als u het mij vraagt. En in ieder geval voor Paulus zelf natuurlijk. De climax. Het allerlaatst is hij ook aan mij verschenen. En dat is het absolute hoogtepunt. Eigenlijk ook een beetje buiten de categorieën. Want ja, dat is pas eigenlijk een jaar of wat later dat gebeurd is. De Heer was inmiddels al lang ten hemel gevaren, et cetera. Maar Paulus zegt, ja, ik ben ook ontijdig. Hè? En ik ben ook niet waard een apostel te heten, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Dus hij is echt een buitencategorie. Ja, maar wat ik daarmee in ieder geval duidelijk heb gemaakt, denk ik, met zoveel getuigen, veel meer dan 2 of 3, allemaal mensen die oog in oog hebben gestaan met de opgewekte Heer. Ja, daarmee staat de zaak vast. Maar ik heb dan nog iets. En dat is dat deze bewijzen, deze getuigen, niet alleen maar een stille getuige, dat was het lege graf. Er waren vele, en dan bedoel ik echt heel veel getuigen. Honderden. Maar wat ook heel bijzonder is, is dat het getuigenis unaniem is. En daarmee bedoel ik dat het eensluidend is. In al die gezelschappen waren er geen dissonanten. Stel je voor, ik, vanmiddag zegt u van, nou ja, ik was vanmorgen in Nieuw-Buinen. En daar sprak André Piet. En nou ja, goed, is dat zo? En het wordt betwijfeld. Dus ja, ja, ik heb het zelf gezien. Hè? Nou, dat geloof ik niet. Nou, en dan kun je zeggen, nou, nee, er zijn heel wat getuigen. En ik mag aannemen dat iedereen dan, als ze opgetrommeld worden, dat inderdaad kunnen bevestigen. Ja, André Piet was daar inderdaad. Nou, dat is verder niet zo heel interessant, maar het gaat me even om het punt dat dat getuigenis zou er unaniem zijn. Stel je voor dat er nou één of twee in dit gezelschap zouden zijn. Ja, maar dat geloof ik niet. Dat zeggen zij wel dat hij er was, maar dat is niet zo. Het is allemaal te ontkrachten, het doet niet zoveel ter zake. Maar op het moment dat er mensen zijn in dat gezelschap van de apostelen, ik noem maar wat, dat één van de 12, of één van die 84, of één van die 500, zou hebben gezegd, ja, zij zeggen dat hij er was, of dat hij, nee, maar dat is niet zo. Nee, unaniem was het getuige, allemaal die deel uitmaakten van die gezelschappen waar de Heer aan verscheen. Want alleen dan is dat natuurlijk interessant. Een verschijning alleen aan één iemand is in dit geval even niet aan de orde. Maar iedere keer als daar sprake is van een verschijning aan velen of aan een groep, ja, dan is het getuigenis, moet dan ook unaniem zijn. En dat is ook zo bijzonder. Het getuigenis was daadwerkelijk unaniem en geen dissonanten, geen ontkenningen. En dat maakt het juridisch echt, ja, dat is echt spectaculair en ook overtuigend. Men spreekt dan in het Engels over, ik weet niet allemaal of dat dan in dit geval ook de juiste term is, maar over de smoking gun, weet je wel. Dat is zo overtuigend. Zoveel getuigen, maar die bovendien unaniem zijn in dat wat ze zeggen. Ja, wat wil je nog meer? En trouwens, dat is wel heel boeiend, want als later, dat is 50 dagen na de opstanding, op de Pinksterdag, de 50ste dag dus, was ook weer een Joodse hoogtijdag. Maar dat Petrus dan opstaat, terwijl er zulke wonderlijke dingen daar in dat huis, met die 120 man waren. Dat Petrus dan zegt, als hij dan opstaat en hij geeft als woordvoerder min of meer toelichting op wat, ja, op dat wat er plaatsvindt. En dan gaat hij de schriften openen. En dan zegt hij, wij zijn getuigen. En dan zegt hij, deze Jezus, die jullie hebben gekruisigd, of jullie hebben overgeleverd aan wetteloze mensen, die is naar de bepaalde raad en voorkennis van God, hebben jullie gekruisigd en overgeleverd. Hij zegt, maar deze Jezus, vers 32, heeft God opgewekt. Jullie hebben hem overgeleverd. Jullie hebben hem gedood. Maar God heeft hem opgewekt. Dat is het grote verschil. Mens kan doden. God kan levend maken. God is de levende God. Hij triomfeert over de dood. Deze Jezus heeft God opgewekt. Dat is maar geen, dat is geen verhaal. Dat is geen idee. Dat is geen concept of filosofie. Of hoe je het ook maar noemen wil. Nee, het is een historisch feit. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen, en ja, en dat allen wie dat zijn, dat zou je nog kunnen bediscussiëren. In ieder geval zijn het de 12, waar Paulus dan eerder aan refereerde, of eventueel, maar dat is, want dat is ook goed te verdedigen, al die 120 man die daar in dat huis waren. Maar het maakt me eigenlijk in dit geval niet uit. Wat Paulus, of wat Petrus in dit geval benadrukt, is, wij getuigen hiervan. Wij hebben het zelf gezien. Niet één, niet twee, niet drie. Wij allemaal. Ga ze maar naar. Hij zegt, ik zeg het nu, maar wij allen zijn hier getuigen van. En dat betekent, het was unaniem. En dat is, maakt het getuigenis zo ijzersterk, zo kei en keihard. Ik heb ook, het is heel boeiend, maar ik heb getuigenissen gelezen van historici, maar vooral ook van rechters, die zeggen van, nou, ik heb me dikwijls met allerlei bewijsmateriaal bezig gehouden, maar er is geen historisch getuigenis dat zo vast en solide is als het getuigenis van de opgewekte Christus. En ik heb ook een boek in de kast, dat is een heel boeiend boek, van een Morrison. En dat onder de titel, dat is ergens geloof ik, ergens jaren 30, 40 geloof ik, of 50, ik blijf er vanaf. Maar die Morrison, die wilde een boek schrijven over de laatste dagen van Jezus. Hij geloofde absoluut niet in de opstanding. En hij ging een boek schrijven over de laatste dagen van Jezus. En hij heeft toen zijn hele concept, toen hij bestudeerde, helemaal veranderd. En hij heeft het boek de titel gegeven, Who Moved the Stone? Wie bewoog de steen? En met als ondertitel, een mooie ijzersterke ondertitel, the book that refused to be, was, the book refused to be written. Ja, zo was het. Ja. Het boek dat weigerde om geschreven te worden. Hij wilde dat niet, maar hij nam kennis van alles. En toen kon hij niet anders dan zijn hele concept van het boek om te gooien. En het is echt waar. Hij is opgestaan uit de doden. De steen is weggewenteld. En ja, met andere woorden, de stille getuigen, de vele getuigen, het unanieme getuigenis. Maar dan hebben we nog iets, en die wil ik ook graag nog even naar voren brengen, het vierde. Het waren ook onverdachte getuigen. En daarmee bedoel ik, dat kun je op twee manieren opvatten. En in beide gevallen is het heel erg belangwekkend, denk ik, om het in te zien. Kijk, een onverdachte getuige, dat is een getuige die niet onder verdenking staat van. En vooral een getuige die verdacht wordt van bevooroordeeld te zijn, ja, is niet echt een goede getuige. Hè? Want ja, als jij van tevoren al dacht dat het zo zou zijn, ja, dan is het logisch, dan heb je een vooroordeel. Ja, en als er iets in een rechtbank toch geen goed doet, dan is het juist wel een vooroordeel. Het gaat erom een rechtvaardig oordeel te vellen. Kijk, maar er waren van zulke je zou kijken, van die waar we het over hadden, die vrouwen. Die aanvankelijk ook zo werden weggezet door de 12 enzovoort, de intimi. Emotionele vrouwenpraat. Van zulke mensen zou je kunnen zeggen, ja, maar ze waren bevooroordeeld in de zin van ze hoopten, ze waren zo wanhopig dat Jezus was gestorven. En net als die Emmausgangers, zeggen van ja, wij hoopten nog wel dat hij het was die Israël zou verlossen. En thans is het reeds de derde dag. Nou ja, zo. Dat. Kijk, zulke mensen, daarvan zou je kunnen zeggen, psychologisch, die waren eigenlijk in de mood. Die waren eigenlijk al voorgesorteerd om voor een bepaald verhaal, zeg maar, ingenomen te worden. Maar van een bepaalde categorie zou je dat nog kunnen zeggen. Trouwens, maar dat is dan, stel je voor dat het een hallucinatie zou zijn. Mensen die denken of hoopten dat ze hem gezien zouden hebben en dat zo sterk denken dat ze het gehallucineerd hebben en dat ze vervolgens verklaarden getuigen te zijn, dat is tamelijk uitzonderlijk hoor. Als je, daar is wel wat, ik ben geen psycholoog, maar dat komt niet heel veel voor. Dus om hele categorieën daarmee weg te zetten van hallucinatie, dat is ook niet geloofwaardig. Maar er is een categorie van mensen die je zo kan aanwijzen. Zeggen van, nou, die komen daar zeker niet voor in aanmerking. En dan doe ik bijvoorbeeld, de eerste die ik daarbij denk, is Thomas. Thomas, dat was zo'n scepticus. Een cynicus. Iemand die zei, ja, dat is een mooi praatje. Die was er ook de eerste avond niet bij. En hij zegt, als ik mijn handen niet steek, als mijn eigen ogen dat niet zien. Nou, 8 dagen later was hij ineens in één keer ook helemaal om. Maar gewoon, waarom? Niet doordat hij het hoorde van die anderen, want daardoor, dat overtuigde hem niet. Maar doordat hij het met zijn eigen ogen heeft gezien. Hij, de scepticus, de criticus. Echt, iemand die, je zou kunnen zeggen, een wetenschappelijke instelling had. Dus ik wil het eerst wel zien en mooie praatjes, daar koop ik niks voor. Thomas was er zo een. Jacobus noemde ik al. Nou ja, die was dus ook. Dat was in ieder geval aanvankelijk een ongelovige. Dus die komt ook niet in aan. Dat is ook een onverdachte getuige. En als u de sterkste onverdachte getuige is toch wel Paulus zelf. Hij van hem, ja, wat we van hem weten is dat hij als Saulus van Tarsus de meest verklaarde tegenstander en vervolger van de Ecclesia was. Die er niets van moest weten. Die ook trouwens inmiddels jaren later, een paar jaar later, ook alles had onderzocht en nog steeds er niets van moest hebben. En alles in werking zetten om het getuigenis maar in de grond te trappen en om die gemeente te vervolgen en te verwoesten. En te ruïneren echt. En hij, uitgerekend hij, de Heer is aan hem verschenen. De weg naar Damascus, u weet het. Hij zou inderdaad een overbelichte foto hebben gemaakt. Dan. Dat zeker. Hij is 3 dagen blind geweest van het oogverblindende licht. En ik heb hier ooit een keertje gesproken en toen heb ik verdedigd. En ik hoop aangetoond dat Paulus er ook een oogkwaal aan over heeft gehouden. Maar goed. In ieder geval, hij was de meest verklaarde tegen. Als er één toch niet in volgestudeerd was om hier een propagandist voor te worden, dan was het Paulus. Dus Paulus is zo'n onverdachte getuige. Hij was bepaald niet bevooroordeeld. Integendeel. Als er al een vooroordeel was, dan was het juist van dat hij totaal hier niets van moest hebben. En uitgerekend hij is de grootste getuige geworden. By far. Van de opstanding van Jezus Christus. Een onverdachte getuige dus. Je zou dat onverdachte getuige trouwens ook nog op een andere manier kunnen opvatten. Namelijk, dat is een getuige die niet onder verdenking staat van voordeel te genieten van het getuigenis. Want dat dan word je. Kijk, stel je voor, je kan iets vertellen. En doordat je het vertelt, dat je er rijker van wordt. Of eer of roem daardoor verkrijgt, dan heb je een perverse reden om dat te vertellen. Hè? Zo noemen ze dat. Dus als je er op een of andere manier voordeel van geniet. Maar dat is nou ook zo boeiend van dat getuigenis. Van alle getuigen van de opstanding, die hadden die reden, die perverse reden, bepaald niet. Oh. Ah. Nu doet hij het wel. Ja. Want alle getuigen van de opstanding, ik zeg alle getuigen, die hebben hun getuigenis moeten bekopen in, op zijn minst met miskenning. En in heel veel gevallen, zo weten we in ieder geval, met marteling en dood. Trouwens weet u dat het woordje martelaar eigenlijk van origine. Het is eigenlijk een Grieks woord, martyr, en dat heeft te maken met een getuige. Ons woord martelaar betekent eigenlijk een getuige. Maar zij waren met recht martelaren, getuigen, dat wil zeggen. En hun getuigenis was waarom zo waardevol? Omdat ze bereid waren voor hun getuigenis zelfs te sterven. En ja, dat maakt hun getuigenis echt. Zo sterk. Kijk, je zou kunnen verdedigen. Ja, er zijn heel veel mensen die sterven voor, die bereid zijn te sterven voor een leugen. Dat kan. Maar dan is dat altijd omdat je denkt dat het waar is. Als je denkt dat iets waar is, en dan kan het zijn dat je daar zo sterk van overtuigd bent en dat je daarvoor sterft. Maar nu hebben we het over mensen die getuigen, die claimden het gezien en gehoord hebben en zelfs bereid waren daarvoor te sterven. Later lees je, later in datzelfde 1 Korinthe 15, dan zegt Paulus, indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, die moet ik eventjes toelichten, want dat wij hier, dat slaat op de apostelen. Dat is niet wij gelovigen in het algemeen. Nee, wij apostelen. Want je leest later. Want hij maakt heel duidelijk iedere keer onderscheid tussen wij en jullie. Hè? Ons getuige, onze prediking en jullie geloof. Dus het zijn dat ons, die wij hier, dat zijn de apostelen. En dat maakt het heel sterk. Want als Paulus dan zegt, indien wij apostelen alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben. Ja, zijn dan, hij zegt, wat zegt hij dan? Dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Waarmee hij aangeeft, wij apostelen hebben geen enkel voordeel in aards opzicht van ons getuigenis. Wij claimen allemaal, stuk voor stuk, al die tientallen, of mijn paar tachtigen, of al die apostelen, al die getuigen. Wij hebben het gezien, we hebben het gehoord, we hebben ons met handen getast in vele gevallen. Hij zegt, en wat heeft het ons opgeleverd? Alleen maar ellende. En de meeste van hen zijn ook, de apostelen in ieder geval, daardoor hebben het met de dood moeten bekopen. Nou, dat maakt hen ook tot onverdachte getuigen. Niet alleen maar in de zin van onbevooroordeeld, want daar valt niet alle van die getuigen misschien onder. Maar als het gaat om, geen van de getuigen had voordeel van hun getuigenis. Hij zegt later in, hij begint toch een beetje te haperen hoor. Oh. Ja. 1 Korinthe 4. Hij zegt, dan bladeren we dus even terug in de brief. En dan zegt hij, het schijnt mij toe, schrijft Paulus dan. Hij zegt het ook een beetje met een licht verwijt naar de Korintiërs toe. Het schijnt mij toe dat God ons, apostelen, de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemde. Als een schouwspel voor de wereld en voor engelen. Zo zegt hij dan, geloof ik, er ook nog bij. En dan in vers 11. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen, een zwervend leven. Hij gaat nog verder. Maar, en uiteindelijk heeft, nou, we weten in ieder geval van Paulus ook, en van anderen uit de meer ongewijde geschiedenis, allemaal hebben ze hun getuigenis moeten bekopen met de dood. Als er iets is wat hun getuigenis absoluut waarachtig maakt, dan is het wel dat ze bereid waren ervoor te sterven. En dit getuigenis is zo krachtig en zo overtuigend, zo onverdacht ook. En het loutere feit dat dit hun lot was, dat maakt hun getuigenis alleen maar sterker. En zelfs zo overtuigend, zo onweerlegbaar. Wat een waarheid, hè? En dan heb ik nog een getuige, de profetische getuige. Misschien had ik hem het eerst moeten noemen, maar goed, ik heb ervoor gekozen om hem om ermee af te sluiten als getuige. Met de profetische getuige bedoel ik dit. Er staat in vers 4 van de Heer Jezus, hij is gestorven en begraven en ten derde dagen opgewekt. En iedere keer staat er dan bij, naar de schriften. Dat wil zeggen, naar de boeken, de geschriften, de documenten, de boekrollen van de profeten. Wat wij dan het Oude Testament noemen. De Tanach. De Hebreeuwse Bijbel. Het loutere feit. Christus is opgewekt, ja. Maar dat is ten derde dagen, dat is gezien. Er zijn vele getuigen van. Ja, maar er waren ook al getuigen tevoren. Namelijk in de schriften. Die zeiden wat er zou gebeuren. Want ga maar na. Ja, kijk, de Christus was voorzegd. De Messias zou komen in allerlei opzichten. Ik noem even een paar dingen. Zijn afkomst, zijn geboorteplaats. Hij zou uit de stam van Juda komen, meer speciaal uit het huis van David. Hij zou geboren worden in de velden van Efrata. Zelfs het tijdstip zijn van zijn verschijnen was bekend. Ik bedoel, toen de Heer Jezus optrad, Johannes de Doper ook, die zei, de tijd is vervuld. Dat wil zeggen, de termijn is verstreken. Het gaat nu gebeuren. Waarom? Ja, men wist dat uit de boeken van Daniel 9, over die 70 jaarweken. Na 69 weken zou de Messias verschijnen. Staat er gewoon. En de termijn was verstreken. Dus dat hij zou komen, hoe hij zou komen, via welke genealogie, geslachtsregister, en wanneer hij zou komen, maar ook zijn hele bediening, wat hij zou doen, zijn prediking, maar ook de wijze waarop hij het zou bewijzen, met de vele wondertekenen, genezingen, etc. Maar ook hoe het volk hem zou behandelen en hoe hij als een lam ter slachting zou worden geleid en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Trouwens, de Heer Jezus stierf op de dag van het Pascha. Hoe helder wil je het hebben? Op de dag dat het lam geslacht werd op de 14e van de Aviv. Die dag was de dag dat hij stierf. Hoe profetisch, naar de schriften. Dus het getuigenis was ook vooraf al gegeven. En nou, dat geldt helemaal sterk van zijn opstanding uit de doden. Want in onze vertalingen staat dan altijd de eerste dag van de week. En ik geloof dat dat waar is. We gaan nu, daar nu verder niet te diep op in, want daar is nogal wat om te doen. Maar dat het inderdaad de eerste dag van de week was. Maar ik moet erbij zeggen, eigenlijk staat daar een uitdrukking dat verwijst de dag van de Sabbatentelling. Dat wil zeggen, de eerste dag van de Omertelling. De eerste dag dat die leidde naar uiteindelijk de 50ste dag. Het was de dag, laat ik het zo zeggen, het was de Heer Jezus verrees als eersteling uit de doden op de dag dat de eerstelingsschoof van de gerstenoogst voor God bewogen werd. Op die hoogtijdag. Hoe duidelijk is het? Ik bedoel, dat getuigenis was van tevoren gegeven. Dat hij zou opstaan, ja. Nou ja, de Petrus zegt dat op de Pinksterdag ook. Hè. Gaat hij naar de psalmen toe. En, wat er allemaal al was voorzegd. Het was geprofeteerd, het was voorzegd. Maar ook de dag zelf dat het gebeurd is. Dat het heeft plaatsgevonden. Dat was op zich al profetisch. Dus ja, het is naar de schriften. Dus alle getuigen. Dus stille getuigen, de vele getuigen, de unanieme getuigen. De onverdachte getuigen, zo, dank u wel. De onverdachte getuigen, maar ook de getuigen vooraf. Alles getuigt van hem die is opgewekt uit de doden. Bewezen, duidelijk. En ja, dat maakt dat wij werkelijk op een fundament staan. Dit is dus, het evangelie is werkelijk een goed bericht. Een mededeling. Het is geen filosofie, geen religie, niet wat vertelt wat u moet doen. Het vertelt wie God is en wat hij heeft gedaan, namelijk dat hij de Christus, zoals voorzegd, heeft opgewekt uit de doden. That's it. Dat is het getuigenis, met alle consequenties van dien. Hij is de eersteling. En weet u wat ik het allermooiste vind? Maar die kan ik nog niet opvoeren als een bewijs. Maar als een... Als het definitieve... het definitieve bewijs... maar die wacht nog. Namelijk het bewijs dat hij is opgewekt uit de doden. Ja, u zegt... Wanneer is het definitief voor iedereen bewezen? Nou, dat wacht nog. Je leest, ik neem u even mee naar Handelingen 10. Dan is Petrus in het huis van Cornelius. Wat vertelt hij daar? Nou, gewoon wat hij te melden heeft. Het evangelie, het goede bericht, de blijde tijding. Van dat God heeft gedaan wat hij had voorzegd. Kijk het maar eens na in het boek Handelingen. Iedere keer is dat het verhaal. God heeft wat hij beloofd had, wat voorzegd staat, heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Hij heeft recht gedaan aan zijn woord, aan zijn belofte. En dan zegt hij in vers 40 van Handelingen 10, hem, Jezus Christus, heeft God opgewekt ten derde dagen en hij heeft gegeven dat hij verscheen, ja, maar er staat erbij, niet aan het hele volk, doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. We hebben gezien, dat waren er velen. Maar niettemin, niet aan het hele volk. U zegt, maar dat had helemaal overtuigend geweest. Hè? Als hij nou aan het hele volk was verschenen. En weet u, dat is allemaal plan. Naar de bepaalde raad en voorkennis. Zo moest het gaan gebeuren. Maar het mooie is, dit gaat gebeuren. Wat ooit met Jacob is gebeurd. Ik bedoel de Jacobus, hè? Dat Heer hem en een Thomas... De Heer verscheen aan me en ze waren ongelovig en de Heer bewijst overtuigend. Ik leef. Ik ben opgewekt door mijn vader. Op de dag die God daarvoor heeft gereserveerd. Namelijk op de dag van de eerstelingsschoof. Als eersteling uit de doden. En dan gaat... En er komt een moment, dat is wat de schrift voor zegt, dat hij gaat verschijnen aan heel het volk. Ja, en namelijk dat is bij zijn terugkeer. Dat is bij zijn onthulling, de apocalyps. Of apocalyps betekent, dat is de naam van het laatste Bijbelboek, dat betekent de onthulling, de openbaring. Hij is nu verborgen. Er zijn vele getuigen van zijn opwekking, maar het is nog verborgen. Ik vertel hier nu van, ik bedoel, wij zijn overtuigd, maar wij zijn geen getuigen. Wij verheugen ons erin, Peter zegt het ook, hè? Wij verheugen ons, want zonder hem thans te zien. Ja, het is allemaal verborgen. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Er is niks aan te tonen. Nou ja, het is bewezen. Maar het definitieve bewijs aan ieder, ja, dat wacht nog. En dat gaat gebeuren, namelijk bij zijn onthulling. Dan staat er in Openbaring 1, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Nou, en dan staat er ook nog bij, ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen, staat er van de aarde of eigenlijk van het land, zullen over hem weeklagen. En dat verwijst trouwens ook weer naar de schriften, naar de profeet Zacharia, waar dat zo staat. Dan lees je dat... Dat ze zullen hem zien, ze zullen mij zien die zij hebben doorstoken. En dan zullen ze hem zien, net als met de tekenen, niet met de wonden, maar met de tekenen in zijn handen, in zijn zijde, in zijn voeten. Als het lam dat geslacht is, maar dat staat. Een lam dat geslacht is, normaal gesproken dat licht, hè, dat licht daar dood te wezen. Maar wij kennen een geslacht lam dat vrees, dat staat. Hij is de leeuw van Juda. Hij is de opgewekte en straks gaat hij verschijnen en aan zijn volk. En dan zullen ze met verbazing hem zien. En net als de broers ooit Jozef zullen zien. En dan zegt hij, zie, ik ben Jozef, ik leef. En dan zullen ze overtuigd zijn. Dan. Maar dat wacht nog. Maar dat moment gaat komen. En elk oog zal hem zien. En trouwens, in feite is het zo, uiteindelijk is het zo dat elk creatuur in de hemel, op de aarde, onder de aarde, die zal eenmaal zijn knietjes gaan buigen en met zijn tong gaan belijden. Hij is Heer. En volledig overtuigd zijn dat Hij de levende Heer is. En daarvan getuigen. En ja, dat definitieve bewijs, dat wacht nog. Maar ondertussen staan wij op de rots der eeuwen, die dat vaste fundament, en dat kan niet wankelen of bezwijken. Ik ben zo ontzettend blij dat wij zo'n vast, niet alleen een heerlijk getuigenis mogen hebben, maar ook een bewezen, een vast getuigenis waar je op kunt staan, op kunt bouwen, dat onwankelbaar is. Ik wil daar eigenlijk ook mee afsluiten. 1 Korinther 15 vers 58, ik kan het zo uit mijn hoofd zeggen. Daarom, mijn geliefde broeders, word, zo staat het eigenlijk, word standvastig. Onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Het werk dat Hij dus doet. Steeds overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap dat uw arbeid niet vergeefs is in Hem. Amen.